lezen we uit de Heidelbergse Catechismus, de eerste zondag, vraag en antwoord 1. Daar vraagt onderwijzer: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En die antwoord daarop: dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mij, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Zover. Wij overdachten een enige, een levende en een eeuwige troost. Verleden week hebben wij de klemtoon laten vallen op uw enige troost. Want we hebben gehoord dat er veel troost is, maar het is niet de ware troost. Of het is een troost die op zichzelf wel waarde heeft, maar die gebonden is aan ons tijdelijke leven. Een troost die geen enkele garantie biedt. Een troost die geen zin geeft aan mijn leven. Een troost die ophoudt met de dood. Daarom hebben we gehoord de noodzakelijkheid, uw enige troost. Want er mogen er veel andere dingen zijn in ons leven die ons troost verschaffen, maar zij verzinken in het niet bij de troost waarmee de Heere troost, wat de deel is van al zijn gunstgenoten. In de meest troosteloze omstandigheden hebben wij gehoord van het leven. Daarin is die troost ook zo enig. Want die troost, hebben we gehoord, die staat of valt niet met onze meer of mindere bewuste gevoeligheid. Nee. Het is een enige troost, die troost is er. En we hebben gehoord waar wij in alle troosteloosheid onze weg zouden gaan. Hoe onaangenaam ook. Daar blijft toch van staan. Hoor nu mijn knecht Jacob. Ik heb u geroepen. Gekrookte riet zal hij niet verbreken. De rokende vlaswik die zal hij niet uitblussen. Hij zal niet verdonkerd worden. Hij blijft eeuwig de troost van zijn kerk. En dat is ook een enige troost, want op aarde wisselt dat allemaal zo af in het leven. Dat wisselt met de dag af, want de ene keer heb je dit verdriet en de vrouw verdriet, de man troost, kind verdriet, de vader en moeder troosten weer eens. Maar ja, je hebt hem voor allerlei omstandigheden, dat is alles wisselend. Dat is ook een aangename zaak, maar nee. Ten slotte zeg je, wat moet je elkaar dan nog geven als je daar op je sterfbedje ligt. En je staat ten slotte, of je ligt ten slotte als je sterfbed hebt, helemaal alleen. Tenminste wat de mensen betreft. Ik hoop, dat zeg ik altijd zo tegen mevrouw, ik hoop dat jij dan nog leeft. Dat hoop ik, want je wordt toch liefde door je eigen mensen een beetje verzorgd en geholpen. En dat geloof ik altijd vast ook. Maar afgezien nu daarvan, dat is ook aangenaam. Als je in je huis mag sterven en dat je nog zorg hebt van je vrouw, van je kinderen. Maar ze kunnen niet mee. Er is een onherroepelijke scheiding, dat voel je. Vele terreinen van dit leven kun je elkaar nog vergezellen, kun je elkaar nog helpen, tot een hulp de een de ander zijn, maar als het stervensproces doorzet, dan voel je aan, dan moet je alleen je adem uitblazen. Ten slotte breekt je oog en alle zichtbare dingen, ook de geliefde om je heen, die zie je niet meer. Ze kunnen het niet tegenhouden. Kijk, en daarin is die troost ook zo troost alleen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dat blijft eeuwig. Dat gaat mee door dood en graf heen. Daarom, ik wilde nog even op deze vraag terugkomen. Want wij noemen het ook een levende troost. Een levende troost. Kijk, daar wil ik dit mee zeggen. Ach, die troost bestaat niet daaruit dat wij uit ons hoofd de catechismus op kunnen dreunen. Want je voelt wel aan, als je gaat sterven, heb je daar ook geen behoefte aan om een catechismus op te dreunen. Die troost die bestaat ook niet of dat je al driekwart van de Bijbel aan kunt halen. Die troost kan ook niet bestaan in een standaard werk over de bekering des mensen. Kan ook niet. Ik heb het je wel eens verteld van een professor waar Comrie les van had, die een heel dik kostelijk werk schreef over de genade God. Zeg, over de genade God, daar moet je toch dan wel iets van weten. Toch was het een goed boek. Heel terecht, schriftuurlijk. Totdat hij een keer bij zijn leermeester binnenkwam en dat de man in grote benauwdheid over de grond kroop. Hij wist niet wat genade was. Kijk, ja, maar je zou zeggen, hij wist het toch zo goed. Ja, wij weten dat niet. Voel je, nou komt het met die man, geloof ik, dat wel in orde gekomen is, dat geloof ik vast. Want anders dan laat de Heer en de mens misschien voortwandelen in die waan, dat hij het zo goed weet. Hè? Maar dan krijg je dat geval, wat geloof ik, als ik het fout zeg, moet je het me vergeven, want ik ben niet zo met die dingen op de hoogte. Maar dan krijg je het geval. Wat ik wel eens heb horen vertellen, dat hetzelfde was als bij Van der Groen, weet ik niet. Maar die man die dan tenslotte, oh, dit was denk ik een ander geval, maar ik heb het toch horen vertellen wel. Van die man die ging sterven en daar legt zijn bekering op de schoorsteen. Het was een of ander boekje. Het had hij heel zijn leven nagepraat. Huntington schrijft er ook van een vrouw, een hooggeroemde vrouw. En dan zei ze zei niks anders dan mijn bekering ligt in Jeremia zoveel vers zoveel. Ja. Ik weet het ook niet, maar Huntington vond het maar een verdachte zaak. En met allerhooggevoeligheid gaf hij er niet zoveel voor. Kijk, en dat bedoelde ik nou met een levende troost. Begrijp, een levende troost. Want dat is een geheim, dat leren wij niet zo, laat ik het maar, dat kan wel, maar doorgaans niet in een uur. Dat die troost leeft, want versta me goed hoor, ik heb het niet over onze levendigheid. Maar dat die troost leeft, dat ik zou haast zeggen dat God waarachtig is. Tegenwoordig in Christus Jezus. Dat is een les in het leven. Wij doen net alsof dat zo vanzelfsprekend is als het over God en zijn geliefde zoon en de Heilige Geest gaat. Maar wist je dat Adam in zijn grondbeginsel net over de aarde gaat alsof er geen God is? En dan kan hij toch even goed in de kerk zitten. En evengoed een heleboel weten. En een heleboel zeggen. Als jullie zeggen, hoe weet je dat? Dat weet ik aan mijn eigen. Daar hoef ik niet voor bij een ander te wezen. Dat weet ik bij mijn eigen. Vroeger dacht ik altijd dat atheïsten, dat de vereniging was. De dageraad, geloof ik. En dat waren helemaal, nou ja, het allerminst en het allerlaagst. Die schreven boeken dat er geen God bestaat. En dat is erg, dat weet ik wel. Maar als je nou aan de weet komt dat je ook bij die dageraadsbeweging hoort. Alleen het is geen dageraad, het is de ondergang. Maar als God om zonder wijs de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dan doet hij het misschien met de leer niet, maar met zijn gedrag bewijst hij dat hij een mens geen rekening houdt met God. Hij bidt, hij dankt, maar ik geloof ze helemaal niet. Het dringt geen ogenblik tot hem door dat God hem zou horen. Dat het waar is wat de Heer Jezus zegt. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Dat is gewoon vreemd voor de mens. Zo dood is God. Daarom heb ik al eens gezegd, er schreeuwde moord en brand. Toen professor Smit zei in de tijd over het verzoenend lijden van Christus, geef mijn passie maar aan Vicky. Maar hoe kwam dat ieder zo woedend werd? Heel de degelijke richting. Hoe kwam dat? Daar was een hoop vreemd vuur bij. Daar kwam bij een bedekking dat we niet aan willen. Zo zijn wij nou, ik gereformeerde bonder of wie ik ook ben. Zo'n lage, diep gezonken godlogenaar ben ik nou. En verachter van het bloed van Christus. Kijk, en dat doet men een aanval op de grove kant. Maar dat die mens in heel zijn vertoning, ook in zijn degelijkheid, niet anders is dan wat die man daar in het openbaar uitschreef of schreeuwde. Voel je, geliefde, ik weet wel, tucht en orde behoort er te wezen, maar het is zo gauw buiten de deur dat nu in onze kerk kan gebeuren, ziet, dat is verschrikkelijk, zeg maar, dat is ook zo. Maar dat duizenden mensen zondag aan zondag hetzelfde doen, dan zou men een beroerte krijgen als hij ze dat zou vertellen. Verachters van God en zijn woord en de heilige sacrament. Dat wil een mens niet wezen. Daarom, die dood in de pot hoeven we niet zo ver te zoeken. Als de Heilige Geest ons ontdekt, dan worden we er dagelijks mee geconfronteerd met wat een papieren troost is. Met waar wij ons eigen mee op de been houden en mee troosten. Dan worden we dagelijks geconfronteerd wat een vruchtendragers van de dood wij nu zijn. Waartoe? Opdat we daarin zouden blijven. Nee, opdat we daarin zouden ontdekt worden ons leven lang. Gewis, er is een God die leeft. Die mij ziet. Die mij leidt. Die mij leert. Die mijn vinger onderwijst ten strijde. Die zijn oog op mij slaat. Vandaar is het dat ik klein geloof, wat je dan zo wel eens noemt. Hè. Zeggen wel eens mensen die soms niet gekomen zijn tot die toe-eigening des geloofs. Dat ik meestal constateer dat zulke mensen een geweldig geloof hebben. Want ze zijn rotsvast overtuigd dat God leeft. En dat er een zaligmaker is. Dat klinkt nou zo gewoon, maar daar moet je eens over doordenken. Want wie gelooft dat nou eigenlijk? Het geloof is niet alles. Het geloof is een gave God. Zie je. Het uitzicht misschien niet direct in die toe-eigening. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonde geschonken is om Christus wil. Hij moet zich horen spreken. In al hun ongelovige klachten hebben ze vaak veel meer geloof als dat ze zelf wel weten. En dan gaat het niet om dat goed te praten. Daar gaat het niet om. De schrift wijst aan de weg van opwassen tot een volkomen man. Om in Christus te wassen en toe te nemen. Maar ik bedoel maar. Vergis je niet. Er is vaak veel meer leven. Waar een of andere grote van zegt. Is ook maar de dood in de pot. Daar vind je vaak nog meer leven. Als dat je zou durven verwachten. Nu, geliefde, een levende troost. Dat wil niet zeggen, hoe ben ik en wat heb ik. Maar dat wil eigenlijk zeggen, wat heb ik er nu van geloofd en ervaren dat er een zaligmaker is. Je zou dat kunnen noemen fiducia. Je zou het kunnen noemen, ja, toevoorzicht. Krediet. Krediet hebben, zegt men wel eens. Wist u dat de mens van nature niet geen krediet heeft voor de Heer? En er hoeven niet bij een bepaald soort mensen te zijn, dat is allerwege zo. Allerwege zo. Geen krediet voor de Heer. Kijk, dat is waarom niet? Waarom niet? Omdat we ons met een dode troost op de been houden. Met iets wat in ons hoofd circuleert. Met iets wat wij geleerd hebben. En dat we nog denken dat we het goed weten ook. Maar we zijn niet, dan nog niet op die school waar de kinderen al stotterend en stamelend leren spellen. Waar we onderwijs krijgen, daar zijn we dan nog niet. Dus je voelt wel aan, dan kan er ook geen krediet zijn. Kan er ook geen krediet zijn. Want dan is hij nog een papieren zaligmaker. Papieren zaligmaker. Maar niet de levende zaligmaker. En hij is de levende zaligmaker. Voel je dan dat de Heidelberger ook daarin wil gaan onderwijzen? Kijk eens. Wat doet God nu? Wat doet hij nu? Wat werkt hij nu? Hoe is hij nu? Hoe kom ik daarachter? Opdat wij niet met letters en klanken. Want het koninkrijk der woord is, des Heeren is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Opdat we zouden ervaren wat we gezongen hebben. Niet maken, want dat lukt toch niet. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat lukt niet. Ik zeg het u van tevoren. Maar dat wat God nou betoont, dat hij een levende God is, een levende troost. Dat terwijl angst en tegenspoed in kleinmoed, dat je bent, zegt dat tegen. Als ik door angst en tegenspoed ben in kleinmoed, gij mij verkwikkert. Kijk, dan komt er iets in je hart, iets in de ziel. Ervaring, geloofservaring. Hij leeft. Dat de Heer je in één ogenblik de mond opent of het hart ontslaat. Is het dat mijn ook tegen mijn wreedste vijand, uw rechterhand, mij hulp toeschikkert? Hij doet het. In de grootste nood en ellende. Ach, dat kan de Heere wonderlijk. Ik zeg niet dat dat de grond is, geliefde, dat niet. Maar het zijn de vruchten van een levende troost. Een troost die wij niet kunnen maken, maar dat God in Christus zichzelf aan ons al zo voor het geloof openbaart. Ik, de Heere, ik leef en gij zult leven. En dan kun je heel moedeloos zijn. Je kunt op ziekbed liggen. Je kunt veel pijn hebben. En de pijn houdt er niet altijd mee op, dat zeg ik erbij. Je kunt pijn hebben, ook verschrikkelijke pijn. Maar dat je toch in je hart nog grinniken mag. Dat je zegt, daar ga je nou. Daar ga je nou. Ellendige zondaar. Nou heb je geen praatjes meer. Je hebt je eigen. Nou weet je niet waar je het zoeken moet. Wat ben je nu? En dan gaat hij door de mand. Dan zegt hij, och Heere. Help me alsjeblieft. God die helpt in nood. Kijk, en dan kan de Heere dat ook doen. Kan de Heere ook doen. Ik weet nog. Dat ik is, dat is helemaal niet erg hoor. Dat ik eens een keer een ongelukje had gehad. En ik had ook veel pijn eraan. Er waren nog een paar medebroeders. Het was heel in de begintijd hier van de kerkraad, geloof ik. Oude broeder Dekker, die zijn me nog op wezen zoeken. Ik was nog niet getrouwd. En ik was toch gemelijk. Ja, toen misschien op dat ogenblik niet. Gemelijk. Akelig, bitter. Ik deed niet dat ik daar nou zo'n kwaad in zag. Daar gaat niet om. Ik deed... Er stond er niks anders dan spannende boekjes lezen. Van, van Biggles, geloof ik. Toen heette ze. Iedere bladzijde spannend. De dokter had gezegd, dat moet je doen. Dan vergeet je een beetje, dan heb je wat afleiding. Dan voel je de pijn niet zo. En niet meer lezen. Maar als ik s'avonds op bed lag. En ik had een kwartier daarvoor gelezen. In de Bijbel een stukje, naar gewoonte. Dan wist ik niet meer wat ik gelezen had. Zo'n rampzalige mens. Je kun je alles lezen. De krant kun je lezen, boekjes kun je lezen. Maar God dierbare woord, dat is minder voor je dan niets. Dat is een ellende. Ik vertel het niet om mijn eigen wil, maar om uw wil. Opdat je niet te gauw alle moed laat zakken en in wanhoop zou verzonken. Hij zegt, zo dood is een mens dat toch. Bidden en hij weet niet wat hij bidt. Lezen en hij weet niet wat hij leest. En ik kan er nog geen last van hebben ook. Want een godsdienstig mens die zou zeggen, maar mens, ga niet toch. Buig je knie, je zegt, ook niet hoor. Of niet, probeer het eens, of je het voor elkaar krijgt. Alles dood. Wij dood. En dan denkt de mens ook dat God ook dood is. Dat de troost ook dood is. Want die troost, die houdt hij eigenlijk, die ziet hij op hetzelfde niveau als zichzelf. Nou, en hij heeft niks. Maar nou een levende troost. Ik ben dood, maar de troost leeft. Ik ging weer een keer naar boven. Oh ja, lezen. Kort stukje maar. Kort stukje, ja, kort stukje maar. Niet te lang. Ik sloeg ook open in Jesaja. En daar las ik. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Ik geef mijn wang degene die mij het haar uitplukt. Enzovoort. En mijn rug degene die mij slaan. En opeens zag ik door het geloof bij vernieuwing. Dat die dierbare borg nou voor zulk vuil. Zichzelf gegeven. Tot in de diepste versmading. Onder het rechtvaardig oordeel God. Nou, ik dacht, eerlijk, ik dacht, mijn hart kan nooit meer smelten. Ik ben harder dan de hardste steen die er bestaat. Er is niets meer waar ik nog door bewogen heb. Ja, pijn. Misschien, maar voor de rest niks. Dat dacht ik. Maar één blijk. Dat er is een levende troost dat hij leeft. Dat hij er is. Dat hij gekruisigd is. Dat hij alles gedaan heeft. En het hart breekt. En u kreeg gelijk weer zin om, als ik het leven mocht sparen, dat ik weer zijn woord zou mogen prediken. Maar voel je, wat is een mens? Hè? Wat is een mens, geliefde? Wat is in hem te prijzen, dat gij hem gunsten komt bewijzen? Dat nou die levende troost zelf komt. Want ik zeg niet, je moet een levende troost, je moet dit, nee. Maar die troost is levend. En wel zalig is de mens die het mag gebeuren. Die hij doet naderen om zijn stem te doen horen. Kan wel laag met je aflopen, zeer zeker wel, dat weet ik wel. Maar onder u zijn eeuwige armen. Want die troost, die leeft, die troost is geen spaarrekening. Die troost is geen klomp geld. Maar die troost is de waarachtige God en mens. In eenheid des persoons. De Heer Jezus Christus. De rechtvaardige. Die opgestaan is uit de doden. En die gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods. In de hoogste hemelen. Hij leeft. Als je troost een dood ding is, ja. Ik weet wel, ik ben geen Bartiaan die zegt, het woord is het woord als God op ons spreekt. Het woord is het woord. Altijd. Want ik zeg, er is een hoop degelijke mensen die zijn op en top Bartiaans. Want die praten net over het woord zo verachtelijk, alsof ze het over een God hebben. Zo bedoel ik het niet. Maar het gaat er toch tenslotte om wat ons in dat woord aan zaken door de woorden verkondigd wordt. Begrijp je? Want in de dag der dagen, dan verbranden de Bijbels ook. Dat voel je wel aan. In de hemel is ook geen Bijbel meer op papier en met inkt. Nou, wat is nou een dode troost? Wel, als nou je troost is, bijvoorbeeld een klomp goud. Of een stuk land. Maar, je raakt op goede dag verlamd. Aan handen en voeten helemaal. En je wil net, zou je eigen willen gaan vermijden met dat stuk goud. Of met dat land. Of met je geldkist. Of met papier en inkt. Wat ontdek je dan? Dat stuk goud heeft geen handen. Dat land heeft ook geen handen. Die komen niet naar je toe. Om je te omhelzen. Om je te verblijden. Wel nee. De mogelijkheden aan je eigen kant houden dan op. Want je bent helemaal lam. Je kan niets meer. Nou houdt het troostrijk verwijlen. Met de spullen. Wat je troost houdt ook op. Er komt niet een arm uit dat goud. En zegt hier. Want het is dood. Als een mens die troost, het is precies eender. Vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. Want de mens is ook dood. In misdaden en zonde. Maar nou moet je eens rekenen. Nou zijn wij die klomp. Niet van goud. Maar een klomp zonde. Ze treden in ons bloed. En nadat hij zoveel gunsten bewezen heeft. Heeft, ontdekt hij nog dagelijks dat hij de straf, dat hij de schuld groter maakt. ook al is de heerschappij des duivels verbroken, dat hij nog tegen zo heeft. Maar, nou is het net andersom. Nou zijn wij die onmachtige klomp die daar ligt. Met de kiem van de ontbinding in zich. En nu is de troost levend. De Heere Jezus leeft. Die met de genade geest de majesteit aanwezig. En die komt bij die klomp en pakt hem. Niet eenmaal. Maar wel duizendmaal. En hij wast hem in zijn dierbaar bloed en doet hem smaken dat de Heere goed is en dat bij hem geen onrecht is. Kijk, dat is nou het eeuwige voordeel van een levende troost. Want de troost is niet los te maken van de trooster. De trooster is tegelijk ook onze troost. Hij geeft niet alleen troost, hij is troost. Nou zou je zeggen, dat is zo'n onuitsprekelijk groot goed. Want ik zit tegen de dood aan te kijken. Ik zit misschien ook te denken, waar is de God van Elia? Of met Job voorwaarts zie ik hem niet, achterwaarts bemerk ik hem niet. Dat is mijn dood, dat ik zo spreek. Dat is mijn dood. Als mijn afzijn van God wat zich telkens openbaart. De mogelijkheid om tot hem. Maar, nou is die troost, die leeft, die is niet gestorven. Hij is wel gestorven, maar hij is ook opgestaan. En die zegt, hoor eens Job, of Jeremia, wie je ook bent, of Jan, of Piet, of Kees. Je kan denken wat je wil. Je kan zeggen wat je wil. Maar ik leef. Ik leef. Ik zal doen wat mij behaagt. En dan komt die grote trooster, komt. Het geloof versterken door zijn woord en sacrament. Om daarmee te troosten. Hij is bereid. Hij is bereid. Ja, je hebt ook mensen die laten de klemten altijd vallen. Zijt gij bereid? Zijt gij bereid? Nou, ik ben nooit bereid. Als ik denk dat ik bereid ben, dan hoeft er maar een kleinigheidje te gebeuren of komt dan weer uit dat het niks is. Ik kan nooit op een punt komen zeggen, hè. Ik heb mijn zaken afgewikkeld. Mijn huis bereid om te sterven. Nee. Maar hij is bereid. Hij leeft. De Heer Jezus leeft. De God en Vader van de Heer Jezus leeft ook eeuwig en altijd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kijk, en dat gaat de Heidelberg rond nou ook in onderwijzen. Dat die kerk zoals ze is, zoals ze zichzelf wel waarneemt. In alle onvruchtbaarheid. In alle dodigheid. Uw leven is met Christus verborgen bij God. Uw wandel is in de hemelen. Van waar wij ook de zaligmaker verwachten. Dat is ook een troost. Dat hij leeft, die troost. Dat we niet gauw in een boekje moeten kijken om te zeggen, hoe was de formule ook alweer? Hoe deed je dat ook alweer? Hoe moest ik dat nou ook alweer uitrekenen? Nee. God zegt de man is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Dus ja, dat is nou een levende troost. Jonge mensen en oudere mensen, meisjes en kinderen, je moet er maar net zo over denken als dat je een vader en een moeder hebt. En die vader en moeder die leven, die zijn er. Waaraan weet je dat? Als je opgesloten wordt in de kelder. Als je een klap op je vingers krijgt, dan kun je het dan weten. als vader heel boos doet. Maar ook als vader of moeder je op hun knie nemen. Of in hun armen sluiten. En zeggen, stil maar kind. En het vuil uit de wonden wassen. Een pleistertje erop. En s'avonds als je al ligt te slapen, nog stilletjes even om de hoek kijken of alles goed is. Waarom is dat zo? Omdat vader en moeder leven. Als ze op kerkhof zijn, is er dat niet meer. Dan zit je misschien ergens anders. Vreemd. Of helemaal verpauperd. Vader en moeder leven. En als ze door Gods genade nog een beetje vader en moeder mogen zijn, met alle stinkende gebreken eraan verbonden, dan is dat toch zo het natuurlijke verloop, zeg ik dan. Hè? Natuurlijke verloop. Dat komt aan alle kanten uit, dat vader en moeder, als ze niet leven, ze kunnen ook wel leven, maar dat het verschrikkelijke zullen zijn, maar dan leven ze niet. Als ze alles goed praten en alles goed vinden, dan weet je niet dat je een vader hebt. Maar als vader op zijn tijd als nodig is ook zijn stem verheft, en moeder een draai om je oren geeft of wat dan ook, een vader, moet je denken. Er is een levende troost. Ja, die trooster, die doet wel eens pijn. Omdat we zulke verwaande, hoogmoedige dieren zijn, sluit hij ons wel eens op. Hij laat alle beekjes verdorren en verdrogen, zodat je geen tranen kan laten. Maar, waarom is dat? Hij leeft, hij neemt notitie van, en hij zegt, dwaze, zotte zondaar, je zal allemaal goed nog levende overdadig te doorbrengen. Maar dat gaat niet. De zot staat de weelde niet wel. En die levende troost, die is aan het werk. En ontneemt je alle troost. Zodat je zegt, jongens, jongens, jongens. Wat ga ik er toch akelig aan leggen. Ja, maar God is bezig. De Heer is bezig dan. En dan kun je dat zeggen, ja nee, dat je mag je eigen wel de schuld ervan geven. Dat is ook je eigen schuld, alles is je eigen schuld. Maar de Heer is erbij. Maar ja, als hij nou bekennen mag op zekere ogenblik of zekere tijd in je leven. Je zegt, Heer, u hebt me er iets van laten zien. De ene is er meer van nodig dan de andere. De Heer is vrij in zijn bedeling. Maar als je gaat zeggen, Heer, ik verdrukt werd, dwaalde ik, Heer. Ik heb mij eigen altijd overschat. Ik ben een overschatter van mezelf en een onderschatter van u. Maar ik ben zo'n ellendeling, dood in misdaden en zonde. Ik weet niet wat u nog zou kunnen beginnen. Dat kan best wezen dat na verloop van tijd, dan zegt de Heer, kom eens hier. Al waren uw zonden zo rood als scharlaken, ik zal ze maken als vet of alles sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Fred, dat doet de Heer. Dat doet de, als je een kind op de gang zet, dan gaat er een geweldige krijt op. Maar als hij nou niet de gauzen eruit haalt, dan wordt het op de duur stil. Als ze dat doorhebben, ik weet niet, maar dan worden ze op een moment stil. Eerst is de storm die opsteekt geweldig. Schreeuwen en tekeer gaan, maar als je daar niet komt, dan wordt het mens stil. En als dat stil gaat worden, zo bekijk ik dat dan hoor. Maar ik ben geen pedagoog, maar dan ga je even kijken. Zo, wil je weer terugkomen? Ja, dan willen ze wel weer terugkomen. Graag. Kijk, zo doet de Heer ook. Veel hoger, heel anders. Er staan vaak grote gedeelten van ons leven op de gang en buiten de deur. Dat wil zeggen, buiten de troost in de waarneming. Omdat we een levende troost hebben, daarom. Omdat de Heer dat bij wil brengen. Als je geen levende troost hebt, dan ben je misschien blij met een dode mus of weet ik waar. Als je een levende troost hebt, dan gaat de Heer je daarin onderwijzen dat er een levende troost is. Dat Hij leeft. En dat wij tenslotte zonder armen en benen als troosteloze, akelige, koude mensen neerliggen. en dat God zijn hand uitsteekt en zegt: kom bij mij van de Libanon af, mijn zuster, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. En als je dan tegen zo'n stuk verdriet, want dat zijn wij, een stuk verdriet, als je dan gaat zeggen, door zijn dierbaar woord, dat hij tevreden met ons is: hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prins, dochter, de omdraaiing van uw heupen. Of als hij gaat zeggen: zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt, breekt uit in gejuich, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Kijk, dan ga je hoe langer hoe meer afsterven die waan van je vertroosting. Dan word je wel een getroost zondaar, maar dan word je daarmee getroost met hem. Die leeft, hij leeft. Het was Luther's lijfspreuk, vivit, hij leeft. Zegt hij overwonden, hij leeft. Nou ja, als er dan een gemeenschap van sterven die denken dat ze naar de kelder gaan voor eeuwig, hij leeft. O, als de Heilige Geest dat ons leert door zijn dierbaar woord dat een levende troost is, dan kun je soms, terwijl de duivel denkt, nou gaat hij eraan, dan kun je soms ineens met triumf, kun je uitroepen tegen alle gekakeling in het verborgene of in het openbaar, want als je het op de straat mag doen, want bij mijn grootvader is een neger in de kerk en die begon halleluja te roepen, dat kan ook. En maar, ik bedoel maar, het is vaak ook in het verborgene dat hij opeens gaat zeggen: hij leeft! Hou op, duivel, hij leeft. Ja, maar jij, hij leeft. Troost met de leeft. Zo baant nu die lieve geest door dit troostboek een weg om ons te onderwijzen. Om ons een langer hoe meer te doen ervaren. Mijn troost is niet dat ik dit of dat heb. Maar mijn troost is dat hij zegt: ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Dat hij zegt: niemand kan u uit mijn hand rukken, want mijn vader die ze mij gegeven is meerder dan alle. Niemand kan ze ook uit zijn hand rukken. Dat is troost. Kijk, en die troost die is levend. Want God leeft. De Heer Jezus leeft. Er is een zalig maar. Als je daar aan zit te denken, dan zeg je: Heere, wat is het gauw toch verdonkerd. Wat is het toch een dorheid. Hè? Hij leeft. Wanneer is een zondaar toch eens blij, afgezien van alles, hij leeft. Wanneer zegt hij toch: mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wanneer zegt hij met Habakuk: alhoewel er geen rund op de stallingen wezen zal, en het werk van de olijfboom liegen zal, en met de kudde uit de stalling scheuren zal. Het is wat. Kun je ook op je eigen toepassen hoor. Dan maak je van die kudde, maak je allemaal dingen die je hebt. En van die schapen maak je offeranden, waar je de Heer mee tegemoet treedt. En van het werk van de olijfboom, dan hou je dan al die vruchten voor die wij eraan hangen. Niks meer te vinden. En dan zegt die man in een waarachtig geloof: zo zal ik nogthans in de Heere van vreugd opspringen. Mijn voeten zullen treden op de hoogte. Het is wat. Kijk, en dat is nou het allerheiligst geloof. Dat maakt de Heere. Gelukkig dat de Heere het maakt. Nog onze dorheid, nog onze dodigheid, nog de ingezonkenheid, hoe afkeurenswaardig ook. Maar de Heere gaat door omdat hij leeft. En omdat hij leeft, noemden we het ook een levende troost. Net als die jongen die sterven ging, die oom van me, 18 jaar. De Heer had hem een nieuw hart gegeven. Maar toen hij ging sterven, een poosje daarvoor, kreeg ik vreselijk benauwd. Ik zei, vader, ik heb geen borg. Oh, dat geeft niet, jongen. Als die borg jou maar heeft. Ja, het is wat. Dat kun je niet tegen iedereen zeggen, want de mensen zouden zeggen, ja, dat moet je weten. Maar zijn vader dacht, dat komt wel in orde. Het kwam ook best in orde, want hij is met blijdschap. Met blijdschap spuwde hij zijn longen uit. Hij zag op mijn leven. Ja, dat is wat. Levende troosten, dat geheim, daar kun je wel eens naar een kind van je kijken, of een zoon of een dochter. Bij die worsteling ziet. Dat je ergens, als het niet zien, glimlachen. Dat je denkt, ja mannetje, als je mag vallen in Gods eeuwige liefde, in het net van zijn eeuwige evangelie. Dan zul je zo niet kunnen keren, draaien of wringen. Maar je zal vallen. Je zal buigen voor de Heer. Dat is dan voor een vader en moeder weer een levende troost. Want er is een levende God die daar mensen wegen gadeslaat. En die weet het wel zo te krijgen met ons. Dat we op onze plaats komen. En zeggen, waarlijk God is Israël. Hoewel mijn voeten bijkant waren uitgeweken en weggegleden. Nochtans is hij goed. Want hij leeft. En wat hij leeft, dat leeft hij gewoon. Christus leeft. Het is ook een eeuwige troost. Want er staat, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Ik weet wel, in de eeuwigheid zal de schaduw van de troost, dat is de droefnis, het grote kwaad, de vallen bondbreuk in Adam, die zal niet meer aanwezig zijn. En de vruchten van de val in onze verdorvenheid zullen daar niet meer komen. Dus in die zin, zou je zeggen, is dan geen troost tegenover het kwade meer nodig. Maar toch wilde ik het een eeuwige vertroosting blijven noemen. Want terwijl de schaduw van de troost geweken zal zijn in de eeuwigheid toch, wat zal het een troost zijn? Een overvloeiende troost, een eeuwige troost. Dat, daarom staat er in het leven en sterven. In leven en sterven. Dat wil zeggen een troost die meegaat. Een leidsman. Een troost die blijft ook waar ik niet verder kan. Dan nog troost. In het leven en sterven. Je hebt mensen die hebben maar het leven als ik maar. En met sterven zullen we wel zien. Je hebt ook mensen die draaien net om. Die zeggen, ach ja, als dat maar goed is. Als ik nou maar wist dat als ik ging sterven dat ik dan... De laatste loodjes wegen het zwaarst. En God kan. Dat is waar hoor. Dat is waar als je alleen die moordenaar maar een keer aanhaalt om te wijzen erop dat er maar één moordenaar in de Bijbel staat. Dat wordt wel eens een beetje vervelend. Want we gaan zo gauw vergeten dat wij datzelfde geloof, dat moordenaarsgeloof noemt Kolbrugge, dat wij dat nodig hebben. Dat we door geen andere weg en geen ander geloof zalig worden dan waar die tollenaar getuigenis voor gaf. Maar goed, dat wil niet zeggen. Adam is zo'n ellendig schepsel. Ieder denkt bij zichzelf in de kerk. De mensen hebben het wel over de hel en de verdoemenis, maar er zijn er weinig die het geloven dat ze er op weg naartoe zijn. Er zijn er maar weinig. Waarom? Omdat ieder een soort troost heeft in zijn eigen en denkt, ach, er kan nog zoveel gebeuren in het leven. Ik ben nou nog jong. Als ik ook eerst eens 30, 40 jaar in de kerk gezeten heb, Dat kan toch mij het wonder te beurt vallen. Zegt de dominee ook. Als het wonder is te beurt mag vallen, mensen. Al ben je dan nog stik onbekeerd en zo. Zo wordt nou een mens maar bezighouden met de drogredenen. Begrijp je? Of je gaat een heel verhaal vertellen dat we het toch niet zo moeten doen dat we het op eindje aan laten komen. Want dat het dan meestal te laat is. Te laat. Dat is ook akelig. Dan heb je ook nog niet veel geloof dat wij midden in de dood liggen met onze kinderen. Dat wij zulke ellendelingen zijn. Dat is er niet uit te praten. We kunnen niet uitspreken. Een mens is in dat opzicht te diep gezonken. Om nog zijn zaligheid te bewerken. Dus dat is ook al akelig, hè? Te laat. Want we zijn al te laat. Het is voor ons, is het te laat. Dat was al te laat toen we onze handen uitstaken naar de boom. Der kennis des goeds en des kwaads. Toen was het al te laat. Maar wat bedoel ik dan? Nou, wat aan die ellendige mensen waarvan de een denkt, als ik het nou maar heb. En de ander die denkt weer, als ik straks ga sterven, als ik dan maar weet waar ik naartoe ga. Zo zijn we dus. Nou wordt aan die ellendige mensen gepredikt, gewis, daar is een troost. En een trooster die er heden is, morgen, tot in eeuwigheid, blijft hij dezelfde. Een eeuwige troost. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. God is onze toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, gij de aarde en de wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. Maar gij verzadigt ook met uw goedertierenheid. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen bij het leven. Ik zal in het huis des Heren blijven tot in lengte van dagen. Want van de aardse tempel is David ingereisd in de eeuwige tempel. Zij is er nooit meer uit geweest. Hier op aarde had hij veel omzwerving, ook wel verdriet. Als hij verstoken was van het huis des Heren. Maar een eeuwige troost was daar. God zal mij opnemen. Dus die troost die geldt als we in een stapel boterhammen zitten. En ook als er geen druppeltje water meer door onze keel kan. Omdat alles weg is, verteerd is. En van honger sterven. Kan ook. Oh, als je hoort dat er allemaal te koop is in dit, weer, in dit kleine wereldje. Eén groot ziekenhuis. Met verschrikkelijke ziekten en pijn en noem maar op. Dat is geen bangmakerij, dat is de werkelijkheid. We krijgen het niet allemaal, je kunt ook een hartverlamming of al die dingen meer krijgen. Maar ik bedoel maar, we zijn er alle ijdelheid onderworpen. Een eeuwige troost, een troost die me niet begeeft en niet verlaat. Ook als ik het moet begeven, hij begeeft het niet. Een troost die zo sterk is, zo levend, dat hij niet kijkt naar mij, maar dat hij kijkt naar zichzelf. Hij neemt reden uit zichzelf. En daaruit zegt hij, mijn oog zal op u zijn. Ik zal u niet begeven. Als gij zult gaan door het water, het zal u niet overstromen. Als u zult gaan door het vuur, het zal u niet verteren. Eeuwig blijft. Ja, het wordt steeds beter. Het wordt steeds beter. Want we komen ook steeds dichter bij de dadelijke aanschouwing. Want nu zegt God, als je kijkt door een spiegel in een duistere reden of een duister woord. Een raadselspreuk. Het wil zeggen, we zien wat, maar we doorgronden het niet. Scheem het maar een beetje. Maar ook dan zal ik hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. en hem kennen gelijk ook ik gekend ben. Dus het was steeds dichter. Komt steeds dichterbij. Zeg mensen, als hij nou, ja ik weet, de duivel kan de mensen verschrikkelijk benauwd maken. Ik weet het. Maar tussen al dat angstige gedrukte, heb je nou ook wel eens in je hart dat je zegt, och, als ik daar komen mag. Als ik daar komen mag, dan zou ik toch zo graag naar de Heer Jezus toe rennen en hem persoonlijk vriendelijk bedanken. Om hem de hand te geven, om hem te mogen kussen. Om te zeggen, u hebt het alles gedaan, want ik heb de hel verdiend. Heb ik allemaal verdiend. Maar u hebt het gedaan. Nou, dan kom je er. Dan kom je er. Want dat is nou in het begin zoiets wat de apostel zegt. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in het hart wordt uitgestort. Kijk, dat is liefde die te midden van al die verwarring in die menselijke ziel verheerlijk wordt. Die zegt, oh, wat zou de Heer Jezus toch gaan. Van mond tot mond willen bedanken. Hoewel ik niet waardig ben. Om een mond te openen. Stel je voor, mensen. Stel je voor dat mannetje, die vrouw, die schaar sliep of wat die ook geweest is. Of dat ziekelijke mannetje. Of dat kromme. Oh, of die niet goed bij zijn positieve was. Stel je toch voor. Die bedelaar. Die lompendrager. Stel je toch voor. Bij de koning. Bij de koning te zijn. Wat zullen ze blij zijn. Wat zullen ze toch onuitsprekelijk blij zijn. Wat zullen ze het ervaren? Ja, waarlijk. Het was een enige, een levende, maar ook een eeuwige troost. Opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben. En hij is de troost. Daar zullen zij het lam aanbidden dat geslacht is en hem alle eer waardig keuren. Hier op aarde krijg je het meeste last en het akeligste wordt het in je leven dat je zegt, oh, wat ben ik toch een verdoemelijke, minder dan een hond voor God in de ondankbaarheid, in de niet-erkentelijkheid, in het vergeten van de Heer. Want er is ruime stof dag aan dag dat zijn naam erkend wordt. En nou zit hij vaak wat te murmelen. Dat hij er akelig van wordt. Dat is een akelig iets op aarde hoor. Dat je hebt er niet altijd last van. Ja, dat kan natuurlijk. We dragen nu het beeld van de aardse. Het natuurlijke is eerst en het natuurlijke loopt tot onze dood toe. Dan komt het geestelijke pas. Het natuurlijke wil niet zeggen, we gaan eerst een poosje gek doen en dan gaan we een poosje vroom doen. Nee. Natuurlijk is eerst, dat betekent dit tijdperk nu. Waarin we nu leven. Waarin we beeld van de aardse Adam dragen. Dat is eerst. Daar is alles van betrokken. Ik heb wel eens zo gezegd. Dat vertel ik niet tegen iedereen natuurlijk. En ik vertel het ook niet openbaar. Maar ik heb wel eens tegen een nabij iemand gezegd. Joh, kun je dat nou begrijpen? Dat een mens zo verblijd kan wezen. En zo. En dat hij in een één ogenblik tijd radicaal gewikkeld zit. In natuurlijk. Ja, mens is een natuurlijk mens. In dat opzicht. En dat blijft hij. Tot hij zijn dood toe. Niet natuurlijk in de zin van duivel. Dat bedoel ik nog niet mee. Maar deze levensfase. Waarin die enige troost aankomt uit het woord onze God, uit het bloed en de wonden van de zaligmaker. Die enige troost, die is ook daarom zo eeuwig, zo veranderlijk. Omdat wij hier zo nog in de janboel zitten. Maar we komen steeds dichterbij bij de eeuwige troost. Steeds dichterbij. Ja, ik kan me indenken, jongens, ik denk, ja, maar ik zou nog graag, kan best indenken. Of meisje, denk, ik hoop het nog maar een poosje duurt. Kan ik nou nog best indenken, hoor. Zo is Adam. Zal de zoon des mensen nog geloof vinden op de aarde als hij komt? En dat doet de Heer Jezus in zonderheid op dat geloof dat hem verwacht, naar hem uitziet. Dat best begrijpen. Want hier hebben we alles tastbaar en zichtbaar voor ogen en het andere dat zie je niet. En nochtans is de Heere God machtig om je te midden van ons creatuurlijk leven en bestaan een pijl erin te schieten dat hij gaat trekken. Dat hij toch gaat trekken. Hij doet het wijs en verstandig, anders zou je op deze aarde misschien helemaal geen klap meer doen. Dat kan niet. De apostel zegt, die niet werkt, die zal niet eten. He, maar dat kan natuurlijk niet. Hè. Maar de Heer zal op zijn tijd en op zijn wijze die eeuwige troost, die koorden zal hij spannen. Zodat zij toch zullen ervaren, wij gaan naar een vaderland, dus dat die fundamenten heeft. Waarvan de kunstenaar en bouwmeester de Heere zelf is. Eeuwig blijvend, eeuwig bewaard in de hemel. Eeuwige vertroostingen voor al Gods kinderen. Voor zijn ganse Sion, voor zijn kerk hier op deze aarde. Zie je kinderen dat we een eeuwige troost nodig hebben. Niet een troost die morgen leeft en overmorgen dood is. Een troost die even meegaat en dan ons weer in de steek laat. Nee, maar een troost die geboorte, sterven, eeuwigheid omspant. Die altijd blijft. Eeuwig voor Gods aangezicht in vrede gesteld te zijn. In leven en in sterven. Eeuwig. Zie je niet dat het goed gaat. En ik hoop als al te slecht gaat met ons, dat kan we hebben nou nog goed. We gaan naar huis, we gaan weer lekker koffie drinken en eten. Ja, dat mag allemaal, dat krijg je ook van de Heer. Als het allemaal anders wordt, dan hoop ik dat de Heer zo een ruk geeft aan de koorden van zijn eeuwige liefde. Dat we niet al te lang meer hoeven te blijven. Maar dat hij zegt, ik zal er gauw een eind aan maken. Hoewel wij niet weten wat goed voor ons is. Of dit of dat. De Heer alleen is goed. Maar we mogen het wel hopen. We mogen het wel hopen. Want daarboven is een eeuwige volheid die al het andere wegspoelen zal. Dat zal ons verlaten. Verlost van onszelf. Nu dan, geliefde, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Amen.